Welkom en leuk dat je luistert naar de Boardcast, een podcast van de Amsterdam Economic Board. Ik ben Eline Ronner en in deze aflevering staat spanning op ons energienet centraal. Door de digitalisering en energietransitie gebruiken we met z'n allen steeds meer elektriciteit. En wordt die elektriciteit steeds decentraler opgewekt. Dat samen zorgt voor spanning op het netwerk. De hoofdvraag waar ik aan het einde van deze aflevering graag een antwoord op wil hebben, is hoe kunnen we slimmer investeren in de energietransitie, zodat we wat meer ontspanning krijgen op dat net. En daarvoor zijn we mij aangeschoven. Paul van Engelen van Alliander, Roon van Manen van de Port of Amsterdam en Peter Paul van Voorst tot Voorst van Schoon Energy. Welkom heren. Ik begin even bij jou, Paul. Wat doet Alliander precies?
Ja, Alliander is verantwoordelijk voor het regionale elektriciteits- en gasnet. En dat betekent dat wij elektriciteit en gas distribueren van daar waar het opgewekt wordt naar de verbruikers.
En Peter Paul, kun je iets meer vertellen over wat Schoon doet?
Ja, zeker. Ja. Met Schoon zijn wij een softwareplatform voor mobiele energie. Dus je kan ons een beetje zien als de Dropbox of de SharePoint van wat Alliander doet. Wij zorgen voor alle tijdelijke en alle mobiele energiesystemen zoals grote batterijen, waterstofgeneratoren, zonnepanelen en dat soort dingen. Eigenlijk overal waar dus tijdelijk of mobiel elektriciteit nodig is en waar dat niet direct uit het net getrokken kan worden.
En tot slot nog even wat achtergrond over de haven. Roon, met name in de overslag van grondstoffen is de haven van Amsterdam groot, hè?
Dat klopt, ja. Nee, dus er worden jaarlijks zo'n 70 miljoen ton aan goederen overgeslagen. En er zijn natuurlijk veel bedrijven gevestigd in het havengebied die allemaal ook hun stroombehoefte hebben.
Ja, en er willen zich ook steeds meer bedrijven vestigen in de haven.
Dat klopt, ja. Nee, dus toen we werden geconfronteerd met congestie, toen hebben we gekeken hoeveel projecten we hadden lopen. Dat waren een stuk of 60 en die hebben we ingedeeld in de categorieën rood, groen en oranje. En rood was onze inschatting dat ze op dit moment geen getekende stroomaanvraag bij Liander hadden gedaan. Dus geen stroom, dus waarschijnlijk konden ze dan niet gevestigd worden. Oranje, nou, kijken of dat nog mogelijk is bij de mogelijkheden die Liander nog kan bieden of met alternatieven. En groen, nou, de bedrijven die gelukkig wel gevestigd kunnen worden.
Ja, je zegt het met een glimlach, maar het is toch eigenlijk best pittig, hè? Dat je gewoon niet alle bedrijven die zich willen vestigen kunt voorzien in hun stroombehoeften.
Ja, nee, het is inderdaad een enorme domper eigenlijk. En het zet ook wel een rem op de ontwikkelingen in het havengebied. We hebben een strategie 21-24, waarbij er een grote nadruk ligt op de energietransitie en circulaire economie. En ja, dat is meestal op grotere schaal. En dus bedrijven die ook een behoorlijke stroombehoefte hebben. Ja, en dat is nu goed uitzoeken of het nog mogelijk is om die bedrijven te vestigen met tijdelijke oplossingen. En anders is het wachten op echt de netverzwaring. En daar gaan we wel wat jaren overheen inderdaad.
Ja, klinkt een beetje als groeien met de handrem erop.
Dat klopt, ja. Ja, leuker kan ik het niet maken inderdaad. Nee, dus het is ook inderdaad echt, het was een flinke klap. We zagen het al wel een beetje aankomen rond de zomer afgelopen jaar. Toen ging het eerste ons station in congestie. En later in december was het eigenlijk vrijwel het hele havengebied. Ja.
Ja, nou ja, en voor zo'n netaansluiting kijken we dan natuurlijk naar Alliander, Paul. Wat zijn de knelpunten bij de uitbreiding van het net?
Ja, op de eerste plaats is dat de doorlooptijd van de netuitbreidingen. De afgelopen twee jaar hebben we een plan gemaakt over hoe we het net toekomstvast moeten maken. En dat betekent dat wij als Liander in Amsterdam 17 nieuwe stations moeten bouwen. Die zijn nodig om de elektriciteit van hoogspanning naar middenspanning te transformeren. De doorlooptijd van de bouw van zo'n station ligt tussen de 5 en 7 jaar. Waarvan 2 jaar voor de bouw. En 3 tot 7 jaar voor de planologische voorbereiding. Dus het is echt nodig om dat sneller te doen, omdat die bedrijven niet zo lang kunnen wachten. Dus op de eerste plaats de netuitbreidingen. En op de tweede plaats meer ruimte voor innovatieve oplossingen. De wet en regelgeving rond het elektriciteitsnet is gebaseerd op hoe het systeem er de afgelopen 100 jaar uitzag. Ja, en dat is nu enorm aan het veranderen. We gaan naar een duurzaam energiesysteem toe. En dat stelt ook andere eisen aan de wet en regelgeving. En ja, we hebben echt meer mogelijkheden nodig om bijvoorbeeld batterijen in te zetten om de pieken op het net te vermijden.
5 tot 7 jaar voor uitbreiding, dat klinkt eigenlijk wel lang, hè? Aan welke knoppen kan je draaien om dat wat te verkorten?
Nou, ik denk dat met name in het voortraject, de planologische voorbereiding, dat daar veel te halen is. Dus door het zorgen dat vroegtijdig in de planvorming bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden al rekening wordt gehouden met de uitbreiding van de infrastructuur. Maar ook het hele proces van vergunningverlening, bestemmingsplannen enzovoort enzovoort. Dat proces sneller doen.
Wat heb je nodig om te versnellen?
Een van de voorstellen die we gedaan hebben is om een soort fast lane in te richten voor die procedures. En dat betekent dat aan de kant van de overheden de voldoende eigenlijk experts klaar zitten om die procedures te doorlopen. Dat zijn complexe procedures. Daar is ook kennis voor nodig. Dus ook aan de kant van de overheden is het belangrijk dat die mensen eigenlijk voor ons klaarstaan.
Gebeurt dat ook voldoende?
We zien dat door de congestie ook de urgentie van die netuitbreidingen enorm is toegenomen. En dat helpt dus in de gesprekken met de overheden om issues sneller op te lossen.
Maron, ik kan me indenken, daar zijn je bedrijven op korte termijn nog niet mee geholpen.
Nee, dat klopt. Dus we doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat die procedures versneld worden. We zitten ook samen met de gemeente Amsterdam, met Tennet en Liander in een taskforce die eigenlijk is opgericht naar aanleiding van deze congestie. Ja, en daar ga je inderdaad kijken waar mogelijkheden voor versnelling zijn. En ik denk ook inderdaad dat die met name in dat planologische traject zitten. En je ziet gewoon dat er een strijd om ruimte is in de stad. Hè? Dus we willen wonen, we willen werken, we willen recreëren en we willen ook groen. En daar komt dit soort vitale infrastructuur komt er ook nog bij. En daar moet je wel een plek voor kunnen vinden. Als daar meer de krachten worden gebundeld en de urgentie wordt gezien, dan hoop je dat dus die procedures versneld kunnen worden.
En op korte termijn hoor ik toch ook wel mensen wel grote hoop hebben van tijdelijke batterijopslag. En op die manier eigenlijk wat doen. En dan komen we wel bij Skoon uit, Peter Paul. Ja, welke rol kun jij spelen?
Wat we zien in de energieinfrastructuur is heel veel vergelijking eigenlijk met het internet ook. Hoe dat gegaan is. Dat is ook ineens heel hard gegaan. Dat heel veel online ging. Dat heel veel data ineens een nog belangrijkere rol speelde in gewoon bedrijfsvoering. En wat we daar ook hebben gezien is dat je ging van servers, dataservers op locatie, on-premise. Die je gewoon in eigen beheer had. Naar een combinatie van die dataservers in eigen beheer op je eigen bedrijfsterrein. In combinatie met online opslag. En eigenlijk het vertrouwen leggen in algoritmes om jouw data ergens te plaatsen waar er dan ruimte voor is. En dat je zo'n soort van flexibele schil creëert om je dataopslag. Nou, datzelfde, ik noemde het in de introductie al even kort, dat doen wij met energie. Dus waar inderdaad de vaste infrastructuur het niet aan kan, de stationaire infrastructuur niet aan kan, het zij tijdelijk, het zij voor een aantal jaar. Daar kunnen wij inspringen om een beetje die flexibele laag, die flexibele infrastructuur te bieden voor die periodes dat het nodig is. Op een manier dat er dus ook zo goedkoop mogelijk nog steeds doorgepakt kan worden. Want dat is denk ik ook een grote uitdaging. We kunnen het allemaal doen, maar het zou miljarden kosten als we voor alles vaste infrastructuur zouden gaan aanleggen. En daar zorgen wij voor die flexibiliteit. Dat je eigenlijk het risico kan verminderen op verkeerde investeringen.
Hey, en waarom staat die haven nog niet helemaal vol met jullie batterijcontainers?
Ja, dat vraag ik me ook af. Nee hoor, nee. Op dit moment dat we deze podcast aan het opnemen zijn, zijn er ook 2 collega's van mij samen met een collega van Roon op een locatie. Dus er gebeurt ongelooflijk veel. Maar zoals ook al genoemd werd, die urgentie die is ineens heel hard gekomen. En die is ineens zo groot dat wij ook heel hard aan het opschalen zijn. Mensen die ons volgen, die hebben het misschien gezien. We hebben zelf onze laatste eigen batterijcontainer verkocht. Juist zodat we kunnen focussen op die hele harde opschaling vanuit ons softwareplatform. Samen met alle partners die we hebben, die dan vervolgens met hun hardware assets ook de oplossingen kunnen bieden waar Alliander en het havengebied en de gemeente naar zoeken.
En hoe kan het toch dat toch ineens die urgentie van het probleem zo plotseling opkwam? Dan kijk even naar jou, Paul.
Ja, de afgelopen 2 jaar zien we eigenlijk een enorme versnelling in alle verduurzamingsinitiatieven. En dat wordt eigenlijk gecombineerd met de economische groei, enorme woningbouwopgave, datacenters die erbij komen. Dus het is niet één ding wat nu in één keer op ons afkomt, maar het is eigenlijk de combinatie van economische groei, circulaire economie, verduurzaming en woningbouw die ervoor zorgen dat de vraag nog sneller stijgt dan we hadden voorzien. En doordat bedrijven grotere vermogens contracteren om zekerheid voor de toekomst in te bouwen. Dus dat is eigenlijk een combinatie van factoren die ertoe heeft geleid dat het nu dat we nu zijn waar we zijn.
Nou zijn grote batterijen natuurlijk één onderdeel van de oplossing. Zijn er ook nog andere oplossingen waar jullie naar kijken?
Dus zoals gezegd moet echt de wet en regelgeving op een aantal punten aangepast worden. Een van de dingen waar we aan denken zijn nieuwe contractvormen. Dus nu is het zo dat klanten eigenlijk maar één soort contract kunnen afsluiten. En dat is stroom voor de hele dag, het hele jaar, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En waar we graag naartoe willen, of een van de veranderingen waar we aan werken, is om meer flexibele contracten mogelijk te maken. Dus je kan je voorstellen, een bedrijf met heel veel elektrische vrachtwagens, dat overdag die vrachtwagens rijden en dat ze dan 's nachts opladen. Ja, daar willen we eigenlijk aparte contractvormen voor ontwikkelen. Zodat dat bedrijf, als er overdag geen stroom meer is, 's nachts nog wel stroom kan afnemen.
En Roon, ik las onlangs dat je in de haven ook een initiatief hebt waarbij ondernemingen die zelf energie opwekken, duurzaam, en dat dan tijdelijk niet allemaal nodig hebben, dat die dat ook kan weer binnen de haven kunnen leveren aan andere bedrijven. Kun je iets meer over dat initiatief vertellen?
Ja, dat klopt. Nou, het zit net iets anders. Als je als bedrijf een aansluiting hebt van 10 MVA, noem maar eens wat, en je gebruikt eigenlijk doorgaans maar 6. Ja, dan betekent dat Liander misschien wel rekening houdt met die 4 MVA.
En wat is dat dan? MVA?
Nou, dat is eigenlijk het vermogen wat je gebruikt voor je operatie. En die 4, die zou zo'n bedrijf misschien op de lange termijn wel vast willen blijven houden. Maar misschien dat ze op bepaalde momenten op de dag daar geen gebruik van maken. En bij wijze van spreken die 4 MVA ter beschikking kunnen stellen aan andere bedrijven in de buurt. Dus dat is denk ik één oplossing die wordt bekeken. En een andere oplossing is dat als verschillende bedrijven op hetzelfde moment een piekvraag hebben. Dus stel voor dat er een productieproces start. Of er is een bepaalde koeling die aanstaat op een bepaald moment. En als dat allebei bij verschillende bedrijven op hetzelfde moment is, dan kun je je voorstellen dat dat leidt tot een enorme piekvraag bij Liander. Nou, is het nou mogelijk om bijvoorbeeld jouw piekvraag dan een paar uur uit te stellen? Dan is op het geheel blijft het binnen de grenzen. Dus ik denk inderdaad die batterijen, dat is een beetje de laatste oplossing. Want dan moet je echt flink investeren in kostbare oplossingen. En ook weer in grondstoffen. En wie weet zit er eerst nog bij die andere twee oplossingen nog meer in het vraag en aanbod op elkaar afstemmen.
Ja, daar wil ik graag nog even op doorgaan. Het elektriciteitsnet, je kan het een beetje vergelijken met de snelwegen. Waar 's morgens en 's middags vaak files staan. Ja, op het elektriciteitsnet moeten we voorkomen dat die files ontstaan, want dan gaat het licht uit. Dus wat we doen is dan congestie afkondigen en dan zetten we eigenlijk de opritten dicht, zodat er geen nieuwe auto's bij kunnen. Maar net als met die files, die zijn op bepaalde tijden, dat noemen we dan de piekvraag. Dus juist door die piek te spreiden over de dag of over het jaar, kunnen er ook weer meer klanten aangesloten worden op het net.
En dat zou dus eventueel ook met andere contractvormen kunnen gebeuren?
Dat kan met andere contractvormen, dat kan met een ander tariefstelsel. Dat is ook iets waar aan gewerkt wordt. En dat kan ook door de inzet van batterijen of door conversie van elektriciteit naar warmte op bepaalde momenten of naar waterstof. Dus wat dat betreft zijn er heel veel mogelijkheden. Alleen die worden nog niet overal door de wet en regelgeving of de tariefstelsels gefaciliteerd.
Nee, dus ik moet me dat een beetje voorstellen als dat ik eventueel een daluren contract zou kunnen afsluiten. Waarbij als ik al mijn generatoren in de nacht laat draaien, betaal ik een gunstiger tarief dan anders.
Ja.
Op die manier. Ja. Het klinkt een beetje zoals de treinabonnementen ook, hè?
Ja, nee, absoluut. Dus er zijn ook ideeën genoeg. Alleen de uitdaging zit in het implementeren en het toepassen van die concepten.
Ja, ik wou er nog wel iets over zeggen. Het is wel ook zo, als je vanuit het bedrijf redeneert, dus een klant in de haven, die heeft natuurlijk een bepaalde stroomcapaciteit zeker gesteld. En die zal daar ook niet zomaar eventjes afstand van willen doen. Dus je wil wel op, een deel kan zijn in tariefstelling. Dat je zegt inderdaad van, goh, je krijgt wat geld van je abonnement bij Liander krijg je terug. En dat houdt je over de streep. We proberen ook wel een beetje aanspraak te doen op havencommunity gevoel. Dus dat je eigenlijk probeert vanuit gezamenlijkheid te kijken hoe je zoveel mogelijk activiteiten kunt bundelen. Ja, en zo proberen we eigenlijk de bedrijven te laten inschikken, zodat de activiteiten toch mogelijk blijven in het havengebied.
Ja, zeker. En ik denk dat de vergelijking die je maakt met het treinabonnement een goede is. Want hoe wij ook dit soort dingen benaderen is, de klant is nog steeds koning. En we moeten zoveel mogelijk lessen halen uit hoe dit in ons persoonlijke leven gedaan wordt. In ons B2C-netwerk. En hoe wij dat binnen B2B ook kunnen toepassen. Want uiteindelijk zijn het gewoon mensen die besluiten nemen. En willen die mensen ook in principe niet inleveren op hun operationele profielen. En dat is ook waarom wij inderdaad die flexibele infrastructuur inbrengen. En wat Roon zegt is inderdaad terecht. Het zijn dure apparaten. Des te meer een goede reden om die voor zoveel mogelijk dingen in te zetten. En Paul die noemde het al. Er gebeuren zoveel dingen tegelijk nu. Zoveel industrieën die tegelijk verduurzamen. Wat in veel gevallen betekent elektrificeren. En dat betekent dus ook dat er meer en meer oplossingen beschikbaar komen. Dus dat er eigenlijk meer en meer mogelijk is. Want een bouwplaats die elektrificeert en die daarvoor bij ons een oplossing boekt, die zal daarmee eigenlijk het ook mogelijk maken dat als die bouwplaats het niet nodig heeft, dat we die assets kunnen inzetten voor plekken waar netcongestie is. Dus door echt slim data gedreven, niet alleen op contractniveau, maar ook echt op infrastructuurniveau die flexibiliteit toe te voegen, kunnen we eigenlijk veel meer dan we dachten. En zien we ook dat er ongelooflijk veel stappen gezet kunnen worden. Meer dan we zelf eigenlijk hadden durven hopen.
Als je nou hier zo naar Amsterdam kijkt, zijn er lessen die we kunnen leren van andere plekken in Nederland?
Nou, ik denk om te beginnen durf ik wel te zeggen, we zijn in Nederland, maar ook internationaal actief. Amsterdam is al echt heel goed bezig. En dat wil ik wel even gezegd hebben. Er gebeuren heel veel dingen tegelijk. En dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld dat hier zo'n taskforce is. Ik heb net een week in Engeland gezeten. Die is daar niet hoor. En dus er wordt hier heel veel echt heel goed gedaan. Ik denk de uitdaging die we hier in Amsterdam hebben is inderdaad het ruimtegebrek. En dat je dus eigenlijk nog flexibeler moet omgaan met de ruimte en de apparaten die we hebben. En dat betekent dat we eigenlijk nog meer moeten gaan vertrouwen op de nieuwste technologieën en de nieuwste manieren van werken. Wat bijvoorbeeld is, als we kijken naar B2C, werken met het online werken met online platforms, werken met flexibele infrastructuur, werken op basis van data en minder op basis van onderzoeken en minder op basis van rapporten. Dus juist zo snel mogelijk die leercurve erin brengen en de zelflerende algoritmes meer en meer werk van ons laten overnemen.
Ja, nee, ik zat ondertussen nog te denken. Kijk, congestie is niet een van de, of het is een van de problemen. We hebben ook nog de stikstofcrisis. En dat is eigenlijk ook een van de drivers voor deze congestieproblematiek. Want je ziet dat inderdaad op bouwplaatsen, maar ook in de haven. Daar bij uitbreidingen loop je tegen de stikstofnormen aan. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je kranen en vorkheftrucks en al dat soort equipment ga je van diesel op stroom zetten. Maar ja, dan loop je dus tegen congestie aan. Dus dat is eigenlijk we willen de goede kant op. in het havengebied en de bedrijven in het havengebied ook. Alleen je wordt nu geremd door congestie. Dat is het negatieve verhaal, maar ik denk dat het positieve verhaal inderdaad is dat er nu heel snel heel veel oplossingen komen. En ja, dat we dan toch nog die slag kunnen maken met deels de bestaande infrastructuur. Door die flexibiliteit meer te doen op dezelfde kabel. En tegelijkertijd te werken inderdaad aan een grote uitbreiding van de capaciteit.
En dan lopen hier dus eigenlijk meerdere initiatieven voor naast elkaar. Is er nou een top 3 die jullie moeten noemen waar je het meest van verwacht?
Ja, voor mij is dat enerzijds het versnellen van de netuitbreidingen. Het aanpassen van wet en regelgeving, zodat we meer flexibiliteit in het net kunnen brengen. En iets waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat voor ons ook een hele grote uitdaging is, is de beperkte technische arbeidscapaciteit. Dus we hebben ik geloof iets van 2000 vacatures voor de komende 3 jaar verwachten we te moeten invullen. En we zijn niet de enige die die technische mensen zoekt. Dus daar zijn we ook over in gesprek met de overheid, hoe we daar invulling aan kunnen geven. Dus een idee is bijvoorbeeld om afgestudeerde mbo'ers die een technische opleiding volgen, om die een afstudeerbonus te geven. Om echt te stimuleren dat er meer jongeren voor de mooie technische vakken kiezen. Want die hebben we echt keihard nodig.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat ook die nog extra bemoeilijkende factor van inderdaad mensentekort reden te meer is om te gaan kijken hoe gaan we dit oplossen. Op manieren zoals andere industrieën dit ook eerder hebben gedaan. Zoals bijvoorbeeld het internet, wat ik al een paar keer heb genoemd. En daar echt te gaan kijken hoe kunnen we slim omgaan met de infrastructuur die we hebben. Ik geef een voorbeeld. Veel bouwplaatsen die vragen bij Liander een tijdelijke bouwaansluiting aan. En het zou zo handig zijn als die bouwplaats eigenaar niet wordt afgewezen, omdat er geen netaansluiting aangelegd kan worden omdat er personeeltekort is. Maar dat Liander en bijvoorbeeld Schoon een goede samenwerking hebben, waarbij Liander kan zeggen, ja, dat is goed. Maar het wordt niet alleen een kabel uit de grond, er komt ook nog even een 10-voet container bij staan. Maar jij hebt je oplossing. Dus het is niet alleen kijken naar hoe gaan we de toekomstige business doen, maar ook hoe gaan we de bestaande business nog efficiënter maken met die nieuwe manieren van denken, met die nieuwe oplossingen. Dus bij mij staat ook echt op nummer 1 is denken in data, denken in flexibele infrastructuur. En hoe dat eigenlijk al die problemen stuk voor stuk kan oplossen. En dan kom je erachter dat er echt verrassend veel kan. Er kan nog heel veel niet. We gaan nog heel veel uitdagingen blijven hebben. Wij als Schoonteam werken er ook hard aan om ook die problemen aan te kunnen pakken. Bijvoorbeeld de hogere lang-continue vermogens. Maar voor die plekken waar het nu al kan, laten we die stappen ook zetten. En laten we die koppelingen ook maken. Dus laten we bijvoorbeeld ook werken aan koppelingen tussen elkaars platforms. Dat we gewoon API's hebben die dagelijks met elkaar praten. Dat niet alleen een menselijke taskforce er is, maar er ook een software taskforce is. Die niet alleen wekelijks bij elkaar komt, maar gewoon een live connectie heeft om beschikbaarheid, prijs en technische capaciteiten met elkaar af te stemmen.
Zijn we daar nog ver vandaan?
Wat ons betreft niet. Dus onze API's liggen klaar. En ik denk dat het daar ook echt een nieuwe manier van denken is. Die ook binnen grotere organisaties stapje voor stapje komt. Waar ik ook bij Liander en Alliander echt grote stappen zie gebeuren. En dat het contact wat wij hebben met de netbeheerders afgelopen maanden echt heel sterk geïntensiveerd is. Ook omdat we eerst een beetje een innovatieve start-up waren. Die op de zijlijn allerlei mooie dingen aan het ontwikkelen waren. Maar ja, dat we hier ook in een podcast mogen zitten, betekent ook dat het echt een serieus probleem is. Dat wij inmiddels gewoon mogen meepraten op dat niveau. Dat zijn echt belangrijke stappen.
Ja, je bent onderdeel van de oplossing als ik het zo hoor. Hè? Inderdaad, ja. Nou, dat brengt me wel weer terug bij de hoofdvraag van deze aflevering. Hoe kunnen we slimmer investeren in de energietransitie, zodat we wat meer ontspanning krijgen op dat net? Wat bij mij nu wel een beetje blijft hangen, is eigenlijk ook, ja, samen optrekken, partnerships sluiten en op die manier eigenlijk samen dit probleem gaan oplossen. Hebben jullie er nog iets aan toe te voegen tot slot, Roon?
Ik denk dat het woord versnelling komt ook wel bij me op. Dus versnelling voor de lange termijn oplossing en ook versnelling aansluitend bij wat Peter Paul zei in innovatieve oplossingen. Snel testen, daarvan leren, aanpassen en als het allemaal staat en werkt, dan nog gaan opschalen.
Ja, eens. Volgens mij is duidelijk dat nou, de netbeheerders erkennen dat dit een gigantisch probleem is met heel veel impact. En we zien dat we dit alleen samen op kunnen lossen. Dus we moeten echt samen de schouders eronder zetten. Tegelijkertijd is er ook niet één silver bullet waarmee het morgen opgelost is. Dus deze congestie zal ook zeker nog de komende jaren zullen we daar last van hebben. En kunnen we alleen samen oplossen.
Nou, tot slot, beter kan nog.
Ja, we zien enorme kansen natuurlijk. En waar het tot voor kort een risico was om te denken in tijdelijke oplossingen, is het nu een risico om niet te denken in tijdelijke oplossingen. Dus nou, ik zit hier met een grote oprechte glimlach van de kansen die wij voor ons zien. Niet alleen wij zelf, maar ook alle partners waar we mee werken. En nou, we kijken er heel erg naar uit om verder de komende jaren op te gaan trekken.
Nou, dank jullie wel. Paul van Engelen van Alliander, Roon van Manen van Port of Amsterdam en natuurlijk Peter Paul van Voorst tot Voorst van Schoon Energy.